De kerkraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag is groep 1 aan de beurt om te kerken. Zondagmorgen groep 1 en zondagmiddag groep 2. Aanstaande zondag hoopt u in een van de diensten voor te gaan, dominee A. van de Weert. Vandaag is de biddag, collecte dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 106. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 106. Luisteren wij eerst naar datgene wat onze Heidelbergse catechismus in zondag 10 beleidt aangaande de voorzienigheid van God. En na de voorlezing van zondag 10 zal u gelezen worden uit het boek Jona, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Jona 3, de versen 1 tot en met 10.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn de groten, zeggende: laat mens, noch beest, rund, noch schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, de versen 4, 8 en 10 van Jona 3. Jona 3, de versen 4, 8 en 10, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Zingen wij het eerste vers van Psalm 51, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden, uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 51ste psalm aan de uitgang, zal gecollecteerd worden, krijg gelegenlijk bijzondere gaven voor de Heere en zijn dienst op deze biddag voor visserij, gewas en arbeid af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in het verleden schreef de regering bede- en boetedagen uit als er bijzondere moeilijkheden, ziekten of andere problemen en zorgen waren in ons vaderland. Als er sprake was van besmettelijke ziekte onder het vee, of als dat ook onder mensen werd aangetroffen, dan werd er zo'n dag uitgeschreven. En misschien hebt u ervan gehoord dat dominee Egas ook een initiatief heeft genomen om in het noorden zoiets te doen. En daarom, geliefde gemeente, moest ik denken aan het boek Jona. De zondigheid en ongerechtigheid in Nineveh was ontzaglijk groot. De Heere zond Jona naar Nineveh. Dus het ging niet zonder prediker. En Jona heeft het daar gepredikt. Nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd. Ook vandaag mag het woord nog uitgaan. En juist gezien de corona-epidemie die nog rondgaat, met alle gevolgen daarvan, voor het maatschappelijke leven zelfs een avondklok. Wie zou daar tot voor een jaar geleden ooit aan gedacht hebben dat dat mogelijk zou worden? En niet alleen in Nederland, wereldwijd is er hetzelfde probleem en zijn beperkende maatregelen opgelegd. Is het dan niet nodig, geliefde gemeente, dat we ook vandaag een biddag houden die ook boetedag is? Je leest dat terugkeer naar het oude normaal nodig is. Weet u wat nodig is? Terugkeer tot God. En daarin hebben wij als kerken ook een grote verantwoordelijkheid. Dat in ons land zou mogen doorklinken. Keer terug tot de Heere, bekeert u van de zonde. Opdat de Heere zijn barmhartigheid zou betonen. Zo is dat ook gebeurd in Nineveh. En we lezen nog een keer onze tekst, vers 4 van Jona 3. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En dan vers 8. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. En tenslotte vers 10. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Biddag in Nineveh. met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats, boeteprediking. Ten tweede, bekering. En ten derde, barmhartigheid. Biddag in Nineveh, in de eerste plaats boeteprediking, ten tweede bekering en ten derde barmhartigheid. Jona wordt door de Heere naar Nineveh gestuurd. Jona, hij werkte onder het 10-stammenrijk. En als je nagaat hoe de toestand was in het 10-stammenrijk, dan was er sprake van welvaart en rijkdom. Economisch ging het heel erg goed, maar in godsdienstig opzicht niet. De kalverendienst werd waargenomen en ook de afgoden werden gediend. En nu zal het ongetwijfeld zo geweest zijn dat de prediking van Jona en andere profeten ten tijde van die omstandigheden echt nog wel wat zegen heeft afgeworpen. Maar je leest er niet van dat de 10 stammen in hun geheel tot de Heere terugkeerden. Je leest niet van een volksbekering. En het is zelfs zo dat enkele tientallen jaren later de ballingschap werkelijkheid is geworden. Toen was de maat van de zonde van het 10-stammenrijk vol. Jona, onder eigen volk en in eigen land, zag hij dus niet zoveel vrucht. En nu krijgt hij de opdracht om naar Nineveh te gaan. We lezen dat in het eerste hoofdstuk van de profeet Jona, vers 2. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun ieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dat is eigenlijk al iets van de barmhartigheid van God. Hoewel die boosheid heel erg groot is, de zondigheid schrikwekkend. De Heere zendt zijn profeet naar Nineveh. En dat is vandaag nog zo. Land en volk van Nederland zijn ook ver bij God, zijn woord en zijn wet vandaan. En het lijkt al erger te worden. Volgt u een klein beetje in het nieuws wat sommige mensen willen bereiken, wat onder het huidige kabinet nog lang niet allemaal werkelijkheid is geworden, maar je moet er toch wel bevreesd voor zijn wat de toekomst zal gaan baren wat dat betreft. Ik heb het al vaker genoemd. Maar schrikken we er nog van? Ongeveer 30.000 ongeboren kinderen worden elk jaar in de moederschoot gedood. Men spreekt over het invoeren van een 13-weken-echo. Waarom? Nou, dan kunnen allerlei dingen die wij niet wenselijk achten geconstateerd worden. Handicaps, gebreken. En dan kan in een vroeger stadium dan nu abortus worden toegepast. Kindermoord. Er moeten regelingen komen, zeggen sommigen, om het draagmoederschap goed voor elkaar te krijgen. En als het over abortus gaat, de 5 dagen bedenktermijn, heb u het ook gelezen gisteren misschien in de krant, die 5 dagen bedenktermijn moet ook maar afgeschaft worden. En als het gaat om embryo's, die zouden gekweekt moeten worden voor wetenschappelijk onderzoek. En ook om te kunnen selecteren op al of niet een ziekte die zo'n embryo met zich mee zou kunnen dragen. Dat is toch allemaal huiveringwekkend waaraan gedacht wordt en waarnaar gestreefd wordt. En als het gaat om euthanasie, dus het beëindigen van oud, ziek, gebrekkig leven, dan hoor je toch weinig van het liefdevol verzorgen van ouderen en mensen die hun gedachten al meer gaan kwijtraken. Dan zou het toch eigenlijk beter zijn als zulken uit het leven zouden worden weggenomen. En ook als kinderen ernstig ongeneeslijk ziek zijn, ja, dan zou het ook mogelijk moeten zijn om hen een lijdensweg te besparen door ook hen uit het leven weg te nemen. Er is nog meer aan de hand. Onderwijs naar Gods woord en het belijden der kerk wordt toch wel bedreigd. Als je in je onderwijs duidelijk wilt zeggen hoe Gods woord spreekt over het huwelijk, een levenslange verbintenis tussen 1 man en 1 vrouw. Ja, dat wordt eigenlijk niet meer verdragen. Ook andere verbintenissen tussen 2 mannen of 2 vrouwen moeten als gelijkwaardig erkend worden. Huiveringwekkend toch, wat er allemaal gaande is. En als we dan kijken naar het kerkelijke leven, dat krimpt. Op Urk valt dat in zekere zin nog mee. Als we kijken naar heel Nederland, dan zijn christenen toch een hele kleine minderheid aan het worden. En binnen de kerken, wereldgelijkvormigheid, ook verlangen naar terugkeer van het oude normaal. En moet op deze biddag ook niet eerlijk zeggen, weinig verootmoediging en schuldbeleving voor God. Dat is onze schuld. Als we dat persoonlijk ook niet kennen, dan hebben we tot taak de knieën te buigen voor die God die het werken wil en werken kan. Nineveh, een grote stad, maar een zondige stad. Een stad met zo'n 2 miljoen inwoners in de tijd van Jona, 100 kilometer in de omtrek, meer als 20 kilometer dwars doorsnede. Geweldige gebouwen, paleizen, maar ook gelegenheden om te zondigen. Afgoderij, die ook daar in Nineveh gepaard ging met seksuele losbandigheid en uitspattingen. Nou trekt de lijn maar door naar Nederland. Daar is ook welvaart. Dat is heel wat tot stand gebracht. En dat ene virusje maakt het ons nu wel moeilijk, maar toch, we proberen krampachtig alles zo te houden of terug te krijgen zoals het was. En is dat niet aangrijpend? Een rijk en welvarend land, maar in algemene zin gesproken arm. Want als je God niet kent, als je geen liefde kent tot die God die het leven geeft en het leven in stand houdt, dan ben je toch ontzettend arm. En daarom, geliefde gemeente, als u of jij die liefde wel mag kennen, dat ware geloof wel mag kennen, het leven van de waarachtige bekering mag beoefenen, als u of jij van dood levend bent gemaakt, dan is er heel veel reden om de Heere dankend te erkennen en de knieën te buigen, dat ook anderen dat zouden mogen ontvangen. De Heere kan en wil het werken. Jona, hij moest naar Nineveh. Eigenlijk was dat de aartsvijand in die tijd. Nineveh, de hoofdstad van dat Assyrische wereldrijk. En ik zei het al, maar een luttel aantal jaren verder, en dat wereldrijk zou het 10-stammenrijk in ballingschap voeren. Moest Jona naar zo'n vijandig land, naar de hoofdstad van dat vijandige rijk toe gaan? Ja, de Heere gaf hem de opdracht en daarom had hij te gaan. Maar jullie weten dat ook wel, jongens en meisjes, dat hij dat niet deed. Hij ging juist de totaal andere kant uit, naar Tarsis, op een schip. En Tarsis ligt in het zuiden van Spanje. Dat is er wel heel ver vandaan. Maar de Heere zorgde ervoor dat er een storm kwam. Jona overboord. 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis uitgespuwd. En toen zei God niet: Jona, nou mag jij niet meer gaan. Nou zal ik een andere profeet sturen. Jona moest gaan. Voor de 2e keer krijgt hij de opdracht. We lezen dat in het 1e vers van Jona 3. En het woord des Heren geschiedde ten andere male tot Jona zeggende: maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Naar Nineveh. Om daar te gaan preken. Preken tegen die vijanden. En hij moest het oordeel gaan aanzeggen. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Jona, hij had zelf zo grote barmhartigheid van de Heren ondervonden. Niet verdronken in het water van de zee, gespaard en ook nog in de dienst des Heren gehouden, niet weggestuurd. Dat is toch een wonder. Als de Heer je nog gebruiken wil als vader en moeder, als je moet zeggen op deze biddag: wat heb ik het er toch slecht afgebracht. En wanneer je ouderling en diaken mag zijn en predikant mag zijn. En je moet het eerlijk zeggen, alle ambtelijke werk was onvolkomen, met zonde bevlekt. Dan kom je niet meer boven Jona uit. Misschien ook wel gezwegen waar gesproken had moeten worden. Niet rijk, goed en groot van de barmhartigheid, de genade, de ontferming, de goedertierenheid van God gesproken. kan als ouders zo zijn, als ambtsdragers, leiders van de verenigingen, zondagsschoolpersoneel, tekortgeschoten. En wat een wonder, als de Heer dan nog draagt en spaart, nog uitzendt om dat werk ook in de toekomst te verrichten. Dat heb ik niet verdiend. Dat heeft de kerkraad niet verdiend. Dat hebben we ook als gemeente niet verdiend. Dat alles nog geregelde voortgang zou mogen vinden. Dat is enkel de goedheid, de langmoedigheid en de barmhartigheid van God. Jona, die grote stad ingegaan. En hij gunde aan die stad de bekering niet. Het waren de vijanden van het tienstammenrijk. Maar wat zegt de Heer in zijn woord? Heb uw vijanden lief. Het is toch het grootste wonder als mensen die u of jou vijandig gezind zijn, die altijd maar tegen dwars zitten, als die bekeerd zouden worden. Weet je daarom? Dat wil de Heere werken. En dat kan hij ook werken. En Jona begon de stad in te gaan. Die stad, je had er 3 dagen voor nodig om die stad door te reizen. En in die tijd duurde zo'n reis van Israël naar Nineveh misschien wel 6 weken. Al die tijd heeft Jona erover gedacht wat er allemaal gebeurd was. En hoe de Heer hem toch nog gebruiken wilde. Maar toch nog van zijn plaats af, zouden we kunnen zeggen. Hij gunde Nineveh de bekering niet. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En dat woord wordt ook gebruikt bij de verwoesting van Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra omgekeerd. Het oordeel komt. Dat was dus ook inhoud van de prediking die de Heere daar liet verkondigen. Jona moest spreken wat de Heere hem opdroeg. Predik vers 2 tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Hij mocht dat zelf niet uitdenken. En wat heeft hij daar gepreekt? Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Ruim 1 maand. Niet zoveel tijd. Het was het woord van God. En je leest in de kanttekenen, ook bij de verklaringen, dat dit een samenvatting zal zijn van datgene wat Jona gezegd heeft. Hij zal er ook wel bij gezegd hebben wat God hem gezonden had. En ongetwijfeld de zonden ook aangewezen. De weg der goddelozen zal vergaan. Het oordeel geldt vandaag ook, geliefde gemeente. Als land en volk al verder bij de Heere vandaan gaan, dan kan het niet anders of de oordelen zullen komen. Spreekt de Heere dan niet in ons land en ook wereldwijd in dat coronavirus? Keer terug tot mij. Want ook dat ligt eigenlijk wel in die 40 dagen opgesloten. Nog 40 dagen genadetijd. Nog 40 dagen de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van God. Wij weten niet hoeveel tijd wij persoonlijk nog zullen krijgen. Maar ik zei het zondag in een van de kerkgebouwen, dat een predikant eens antwoordde op de vraag van een jongen, die vraag die aan hem gesteld werd: wanneer moet ik me nou bekeren? 1 dag voor je dood. Ja, maar zei die jongen, ik weet toch niet wanneer ik sterven ga nu, zei die dominee. Dan moet het nu gebeuren. En dat geldt ook ons, geliefde gemeente. Nu, heden. De stem van God klonk door middel van de prediking van Jona. We zouden zeggen, het was toch wel een eenzijdige prediking. Maar de Heer heeft het rijk gezegend. Dat is geen pleidooi voor eenzijdige prediking, begrijp me goed. Volmaakte prediking wordt hier niet gevonden. Maar laten we mogen bidden, geliefde gemeente, in de komende periode, dat de prediking tot rijke zegen zal mogen zijn. Niet alleen wereldwijd, in Nederland ook, maar ook in onze gemeente, in onze gezinnen. Dat er nog velen de liefde van God in hun hart zouden mogen leren kennen, die de Heer daarin uitstort als hij gaat werken. Dat verbreekt het hardste hart. Iets van hoop klonk toch door in die 40 dagen. Het oordeel is er nu nog niet. Nu kunnen de knieën nog gebogen worden. Jona, in die vijandige stad. Ja, hij kan ook wel gedacht hebben, wat zal er met mij gebeuren als ik hier het oordeel ga aanzeggen? Dan kan ik wel gevangen genomen worden, kan ik wel ter dood veroordeeld worden. Maar de Heer had hem gestuurd. En als de Heer er met je meegaat, dan ben je veilig. Dan mag en kun je je taak verrichten, zolang als dat van de Heer moet. Men kon Jona geen kwaad doen. De Heere beschermde hem. En zo heeft hij daar gepreekt. Boete prediking. Maar, dat is het tweede. Er kwam bekering. Dat is maar niet vanzelfsprekend. Dat is een wonder dat de Heere werkt. En als we de houding van Jona zien, dan moeten we zeggen, die houding was toch eigenlijk helemaal mis. Hij gunde Nineveh de bekering niet. En toch heeft de Heere die bekering gewerkt. En de lieden van Nineveh, vers 5, geloofden aan God. Niet aan Jona. Geloven aan God, daar komt het op aan. Dat God rechtvaardig is, dat hij heilig is, dat hij moet komen met zijn oordelen. Maar als je gaat buigen en je gaat belijden het oordeel verdiend te hebben, dan wordt er ook gesmeekt om genade, om vergeving, om barmhartigheid. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit. En bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Ook de koning. Vasten. Rouwklederen aantrekken. Zakken gemaakt van geitenhaar. want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. Nee, die koning gaf geen bevel om Jona gevangen te nemen en te veroordelen en te doden. Hij kwam van zijn troon af. De Heere ging werken. Zouden we daar wel genoeg om bidden, geliefde gemeente? Dat de Heere zou werken in de harten van hen die boven ons gesteld zijn, plaatselijk, in de provincie, in het land. Onze regering, al is ze dan demissionair. Ons koningshuis. Als we ons nou eens indenken in de tijd van Jona. Dan was het toch eigenlijk ondenkbaar. Dat de heerser van dat machtige wereldrijk. Van zijn troon zou komen. In zak en as zou zitten en zou voorschrijven aan al zijn onderdanen dat dit overal gebeuren moest in de stad. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel van de koningen van zijn groten, zeggende, laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. En dan komen we bij vers 8, zo'n kerntekst uit dit gedeelte. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. De koning geeft bevel tot bekering. Bekering van het geweld. En bekering van de boze weg waarop gewandeld wordt. We zouden zeggen, jongens en meisjes, dat kan toch haast niet. Maar de Heer is de Almachtige. Die eenzijdige prediking van Jona, rijk gezegend. Het gerucht van die prediking was doorgedrongen tot in het paleis. En die koning zei niet wat een onzin. En geloof daar niet in. Moest kijken hoe groot en sterk de stad is. Er kan toch helemaal niks gebeuren. Welke vijand zou deze stad ooit kunnen innemen? Sterke vestingen, dikke muren. Brede muren ook. Uit opgravingen blijkt dat er wel 3 strijdwagens naast elkaar over die muur konden rijden. Dus laten we zeggen, zo breed als deze kerk misschien wel, zulke brede muren. En dan heel hoog, misschien wel 4, 5 keer zo hoog als de kerk. Ja, dan kan geen vijand erin komen. En nog een gracht, vol met water, onneembaar. Hoe zal deze stad ooit iets kwaads kunnen overkomen? Maar als God werkt, ga je het geloven. Dan ga je geloven. Dat je het oordeel verdiend hebt, maar ook geloven dat er bij God ontkoming is. Want waarom zou die koning hebben opgeroepen tot bekering en tot het verlaten van die boze weg? Wel, diep in zijn hart lag daar toch iets van hoop. Als we dat nou doen, als we ons bekeren van onze boze weg, wie weet, dan zal de Heere barmhartig zijn, bekering. Dat hebben we nodig, geliefde gemeente. Niet alleen in ons vaderland. Bekering van die boze, heilloze weg, al verder bij Gods geboden vandaan. Maar ook bekering in het kerkelijke leven, vanwege die ook ingaan tegen Gods woord. En natuurlijk, we moeten bewogenheid kennen met mensen die worstelen met hun zondige geaardheid. en gebed voor hen. Maar het mag niet goed gepraat worden wat de Bijbel zonde noemt. En dat geldt alle dingen. Overtreding van het zevende gebod door middel van de social media. Want niet alleen in de grote steden worden wat dat betreft gruwelijke dingen aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat het ook in het kerkelijke leven onder onze jongeren en zelfs ouderen werkelijkheid is. Bekeert u daarvan. De Heere roept op tot bekering. Keer weder gij afkerige kinderen en ik zal uw afkeringen genezen. Dat is een belofte die de Heere verbindt aan de bekering. En de Heere wil de bekering werken. Dat zie je toch in Nineveh. Een massale bekering, een volksbekering, een terugkeer van die boze weg van de gruwelen en ongerechtigheden die bedreven werden. En die koning, ja, die voelt het toch van binnen. Wie weet, dan zal de Heere barmhartigheid bewijzen. We lezen dat in vers 9, wie weet. God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren, dat wij niet vergingen. Schuldbeleving en schuldbeleiders en hoop op de barmhartigheid van God. En we gaan daarvan zingen het vierde vers van de 79ste psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad, worden ons uit gunst vergeven. En ook die regel, help ons, barmhartig Heer, uw grote naam te leren. Het vierde vers van Psalm 79. barmhartigheid. Dat is onze laatste gedachte. God is oneindig barmhartig. Jona had het ondervonden. De verdrinkingsdood had hij zich toch waardig gemaakt. Maar de barmhartigheid van God spaarde hem. En nu gaat de Heere die barmhartigheid bewijzen aan Nineveh. Vers 10. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. Waarachtige bekering. En dan moeten we denken aan datgene wat staat in Jeremia 18. Daar lezen we vers 7 en 8. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dus het oordeel kan inderdaad aan een zondig volk worden verkondigd. Maar dan lezen we vers 8. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik zelve gedacht te doen. Berouw over dat kwaad. Dan keert de Heere een andere zijde van zijn wezen toe. Want berouw, dat betekent niet dat God bepaalde dingen van tevoren niet geweten heeft en bepaalde dingen verkeerd in zou geschat hebben en daarom anders moet gaan handelen als hij zich voorgenomen had. Nee, het oordeel wordt aangezegd, juist ook onder deze voorwaarden, als er bekering komt, dan is er nog ontkoming mogelijk. Dan kan daar berouw optreden. Dat wil zeggen dat de Heere dan zijn barmhartigheid gaat tonen. God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Die grote stad werd gespaard. Ja, dan is Jona er eigenlijk heel ontevreden over. Dat lezen we hoofdstuk 4. In het tweede vers, tweede gedeelte. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Jona gunde dus die barmhartigheid niet aan Nineveh. Daarbij is knecht van God al heel ver van je plek af. En is het dan niet de barmhartigheid van God over Jona, dat Jona niet onmiddellijk uit het leven wordt weggenomen? De barmhartigheid van God is onuitsprekelijk groot. Die stad met zo'n 2 miljoen inwoners, gespaard. En dat heeft zo'n 160 jaar geduurd. En dan lezen wij de profeet Nahum, dat is in latere tijd, dat het oordeel over die stad voltrokken zal worden. De bloedstad. Weer teruggevallen. Weer teruggekeerd in de afgoderij. En dan komt uiteindelijk er een einde aan de barmhartigheid van God. Toen is die stad ingenomen en verwoest. Vele inwoners omgebracht. Het oordeel gekomen. de prediking van Jona, rijk gezegend door God. Ja, maar zegt iemand, was dat nou niet alleen maar een volksbekering? Was dat nou wel echt? Was dat echt vernieuwing van hart en leven? Nou, die zijn er ook bij geweest in ieder geval. En laten wij maar niet oordelen over dat werk, maar we lezen dat in Matteüs 12. Daar zegt de Heer Jezus in vers 41, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De Heere Jezus heeft gepreekt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij heeft het ook gezegd in zijn prediking, dat het oordeel komt over hen die blijven vasthouden aan hun zonden en ongerechtigheden. Dat is niet verzwegen. Maar ook die welmenende oproep tot bekering. Zoek het toch bij mij. Zoek het toch niet buiten mij. Zie op mij alleen. En dat klinkt door in de prediking ook vandaag. We hoeven niet zo druk te maken over de bekering van de inwoners van Nineveh. De Bijbel zegt dat daar waarachtige bekering gekomen is. Anders zouden de mannen van Nineveh nooit opstaan in het oordeel om helpen te oordelen. Maar hoe is het met mij? Met u? Met jullie? Want wij kunnen wel in de kerk zitten. En wij kunnen wel horen van het oordeel dat 160 jaar later toch over Nineveh gekomen is. En ons druk maken over een landelijke regering die er niet op wijst dat er bekering nodig is. Deed die koning in Nineveh wel. Maar we hebben allemaal bekering nodig. En de Heere laat het ook in de komende tijd, als we gespaard mogen worden, weer uitdragen. Bekeert u toch, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? En hoe krijg ik daar dan deel aan? Nou, daar wil de Heere de prediking voor gebruiken. Zie je toch zo duidelijk bij Jona? En dat was geen volmaakte prediking. In het hart van Jona deugde het sowieso al niet. Maar de Heer heeft die prediking toch rijk gezegend. Laten we bidden mogen, geliefde gemeente, ook in de komende tijd, om de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Om zegen op de prediking. Ik zeg het met eerbied hoor. Maar naar de kerk gaan moet niet een soort tijdsbesteding zijn op de zondag. Hoewel je uiteraard met slechtere dingen bezig kunt zijn, maar uit verlangen op mogen gaan. Biddend op mogen gaan. Smekend om waarachtige bekering. Dat wil de Heere werken. Hoe weet u dat de Heere dat wil wel? Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zal daar echt niet, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven, dat zie je toch ook? In Nineveh, God had geen lust in de ondergang van die stad, echt niet. Hij zag het allerliefste dat daar waarachtige bekering kwam. En hij heeft dat op de verontmoediging en schuldbeleiders en de oproep tot bekering van die koning ook gewerkt. Waarachtige bekering. Laten we dat van de Heere afsmeken. Biddend op mogen gaan naar zijn huis. En ook het werk van de catechisatie, de zondagschool, het verenigingswerk voor zover dat mogelijk is. Dat we ook dat aan de Heere mogen opdragen met de smeking, Heere. Zegen het voor jong en oud in de gemeente. Nog 40 dagen. Wij weten niet hoeveel genadetijd we nog krijgen zullen. De Heere zegt, heden, stel het niet uit. Heden, zo gij mijn stem hoort. En daarom, jong en oud, als die liefde tot God in je hart er nog niet is, smeek daar vandaag nog om, stort uw liefde uit in mijn binnenste. Kom wonen in mijn hart door de werking van de Heilige Geest. En die brengt de liefde mee. Dat brengt strijd tegen de zonde. Niet alleen maar schuldbelijdenis, maar ook de verlangen om te leven zoals de Heer dat vraagt tot eer van zijn naam. Bekering. Barmhartigheid. Het is bij de Heere te vinden. En zijn barmhartigheid is oneindig groot. Sprak gisteren iets over de goede tierheid van God op de begrafenis, niet waar? Dat is de verbondstrouw van God. Heeft Jona ook ondervonden. Als God met Jona gedaan had naar de zondigheid van zijn opstelling, dan was voor eeuwig kwijt geweest. Als God had gehandeld met Petrus naar die verloochening, was het ook eeuwig kwijt geweest. En dat moet toch ieder kind van God zeggen. Als God handelt naar mijn zonden, dan is het voor eeuwig verloren, maar er is barmhartigheid. Barmhartigheid verworven door Christus. Niet dat Christus God barmhartig moet maken, zo moeten we het niet zien. Maar in de weg van betaling van de schuld en gehoorzaamheid aan de wet wordt het eeuwige leven verdiend en vergeving verworven. Zo is de Heer tegelijk rechtvaardig en barmhartig. En hij ziet graag dat de zonde wordt beleden. Want hij wil de zonde vergeven. En hij wil dat zondaren zalig worden. En daarom, geliefde gemeente, zoek ook in de toekomst, ja nu al, de Heere. Terwijl hij te vinden is, roept hem aan, terwijl hij nabij is. En als we dat wonder mogen kennen, net als in Nineveh, dan zal God er de eer van krijgen. God zond zijn profeet. Men ging niet uit eigen beweging geloven aan God. Nee, dat werkte de Heer een gave van God. En daarom, als dat geloof zich op Christus er mag zijn, op datgene wat hij verworven heeft voor zondaren en zondaressen, dan is er alleen maar reden. De drie enige God, Heere, want de Vader heeft hem gezonden, de Zoon is gekomen en de Heilige Geest past toe wat de Zoon heeft verworven. Dan klinkt het hier en tot in eeuwigheid. Ere zij God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u dankend te erkennen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Uw barmhartigheid is oneindig groot. Bewijs die barmhartigheid in het midden van onze gemeente voor het eerst of al meer. In persoonlijke leven, maar ook in ons land, onder ons volk, ja wereldwijd. Onder allen die over ons gesteld zijn. Werk wonderen tot eer van uw naam. Gedenk in het verdere van deze dag, dat we verlangen mogen naar de dienst van vanmiddag. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte derde vers van Psalm 32, bekende, o Heere, aan u, oprecht mijn zonden verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 32. Ontvangt u hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.